Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je wat voetbalpodcastmaker Jordi Jamali inspireert bij het maken van podcasts, op welke manier je tegenwoordig kunt doorbreken in de voetbalmedia en of de Eredivisie voor vrouwen ooit net zo populair gaat worden als die van mannen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurriaan Ubachs.
En mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Jordi Jamali. En ik ga niet liegen, ik denk wel dat dit een van de minst nerdy personen is die we de afgelopen 6 jaar aan tafel hebben gehad.
What take?
Maar als je hem een voetbalnerd zou noemen, dan is het misschien een van de grootste nerds van Nederland. Dus die mag je ook in je zak steken. En Jordi is online voetbaljournalist, podcastmaker en gek op Twitter. Inmiddels X. Maar niemand zegt dat nog. Nee, dat is alweer voorbij.
Is dat alweer weg?
Ja, ik kan er niet aan wennen, dus ik noem het gewoon nog steeds Twitter. Hij praatte hier deze zomer bij over alle transfers in zijn podcast Tekengeld en presenteerde elke vrijdag.
Presenteert nog steeds elke vrijdag
de voetbalkantine op ESPN. Jordi, welkom in de studio.
Dank jullie wel.
Het zat er al heel lang aan te komen, heb ik me door sommige mensen laten vertellen.
Ik heb wel eens deze meneer naast mij proberen te benaderen of het mogelijk was om in deze droomshow voor mij te komen.
Ja. Ik zou je vertellen, dat is omgekeerd ook gebeurd. Maar dat was in de tijd van hekkensluiters. En ik heb nog gewoon een foute gewoonte om eigenlijk alleen maar clubs leuk te vinden die alles winnen.
Ja.
Dus hij zegt van, nou, als jij nou een keer fan wordt van een club die daadwerkelijk laatste staat of zo, dan ben je welkom. Ja, dat werd lastig. Dus dat,
ja, het was volgens mij denk ik rondom die reeks met de gevallen clubs. En dan, Jure op de app en die is voor Roma. Ja, dan moeten ze eerst 3 keer degraderen. Wil dat in die categorie vallen?
Ajax, Roma, dat gaat allemaal niet worden.
Ik kan het nu al niet meer volgen, moet je nagaan. Ja, ik heb het ook keurig lang heel erg ver van me af weten te houden, maar helaas zit je hier nu toch. Dus welkom in de studio. Kent de studio ook heel goed?
Ik ken zeker deze studio heel goed.
Het tijdslot waarin we opnemen zelfs heel goed.
Ook.
Dat hebben we ooit van jullie afproberen pakken met hekkensluiters.
Daar was ik heel vrijgevig in, maar de andere mensen rondom onze podcast niet.
Nee,
maar
ik heb het toen Jordi en ik vroeg, mogen wij dat slot? En Jordi zegt, ja, natuurlijk, joh, prima. Gaan wij naar een andere avond, kan mij het schelen.
I don't care.
Ik vind het allemaal goed. En 10 minuten later kreeg ik nog een appje erachteraan. Ja, check het voor de zekerheid wel even bij Jan Bavink. Dat is de producer van die show. En Jan die zei, er komt helemaal niks van in. Wij hebben die camera, we hebben dat slot, we hebben die camera's nodig. We gaan niet naar Studio 2. Dus,
zo gek ben ik op jullie, heb ik uiteindelijk stekkers uit hekkensluiters. Zo dat jullie nu hier kunnen zitten.
Mooi.
Dus dat gedeelte van mij kant. Maar ik ga mijn uiterste best doen om ook. Ik moest nog 39 minuten luisteren onderweg hier naartoe van de meest recente aflevering. En toen dacht ik echt, holy shit, ik kan niet naar een slechte persoon komen wat dat betreft. Qua level, qua onderwerp wat jullie altijd bespreken. Maar ja, ik ga mijn uiterste best doen. En het niet nerd zijn, het valt allemaal wel tegen. Ik ben niet echt doortastend of ik heb van niks mijn beroep weten te maken. Alleen, ik hield ook ontzettend van sleutelen aan mijn PC. En ik ben eigenlijk de voorloper van Twitter begonnen op een forum.
Hm.
Ja, dat, nee, dat, is, dat doet het altijd goed in de nerd community, toch?
Ik ga jou achteraf een hele mooie nerdpas cadeau doen.
Yes.
Lekker, heb je verdiend. Ik ga wel, omdat we hier met drie programmamakers en doorgewinterde mediapersoonlijkheden aan tafel zitten, beginnen met een vraag van een luisteraar. En dat is die van Xorpio. Hij zegt, kan ik deze aflevering ook luisteren als ik voetbal niks vind?
Zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat dat onbewust is. Dat het is nooit een doel geweest aan zich, maar het is wel vaak zo gebleken. Het langst, het meeste wat ik gemaakt heb, is denk ik neutrale kijkers. Het zal een beetje erom hangen met de videocontent die ik voor FC Afkikker maakte. En daar was gewoon echt best wel vaak de feedback. Ik kijk helemaal geen voetbal, maar ik luister graag naar neutrale kijkers. Waar? Wij hebben in het derde seizoen, denk ik, verslag gedaan van de Afrika Cup.
Mm-hmm.
Niet een gigantisch toernooi qua interesse hier. Ik denk dat jij dat ook al kan beamen.
Nee, het is, we kennen het vooral als dat irritante toernooi waardoor heel veel spelers uit de Eredivisie ineens een maand weg zijn bij hun club. Waardoor, ja, dat is lastig.
Ja, het zit midden in het Europese voetbalseizoen. Maar, en er zijn precies,
we stoppen voor het EK en het WK hier natuurlijk. Gewoon in de zomer normaal gesproken, dit keer dan in de winter. Maar de Afrika Cup wordt gewoon gehouden terwijl de competities gewoon overal bezig zijn. Dus de beste Afrikaanse spelers ontbreken ineens overal.
Ik ben daarvan overtuigd dat van de luisteraars 80% geen wedstrijd heeft gezien. Ja, dat is hoe, ik weet zelf niet hoe dat kan, zeg maar. Maar dus wat dat betreft denk ik dat we qua inhoud, of dat ik qua inhoud altijd wel oké te doen ben als je niet diehard voetbal bent. Het zal ook een beetje aan de vragen liggen.
Nou ja, en je praat lekker weg. Dus dit is puur gezelligheid en een heel fijne stemklank. Maar ik heb al wel een aantal momenten in deze aflevering nu al gehad dat ik niet wist welke clubs, personen of toernooien jullie te Afrika Cup.
Ja, ja. Wat is dat dan? Het Europees kampioenschap voetbal, maar dan in Afrika.
Maar dan in Afrika.
Het Afrikaanse kampioenschap voetbal.
Laten we even bij jou als persoon beginnen, want je hebt een doorbraak gemaakt ooit met FC Afkikken. Als ik jullie allemaal geloof, wat was dat?
Daar kennen wij elkaar van, denk ik. Neil Petersen en Joris Boerhof, die begonnen een initiatief, het bedrijf Hiro. En dat kwam in het begin nog een iets andere naam volgens mij, maar uiteindelijk werd dat snel FC Afkikken. En dat was een soort van nieuwe manier van voetbalanalyse.
Ik wist dat Sport America eerder bestond.
Zeker weten.
Maar Neil dat al, die had hij al, dus die heeft hij daar gewoon bij gegooid.
Maar welke tijd praten we? Dat klinkt als 10 jaar terug of zo.
Ja, zeker wel. Ik denk dat mijn eerste mailtjes, en Neil Peters heeft toen zelf voor Dumpert een WK-show gemaakt. Dat was 2014.
WK Daily.
Ja, en dat heeft hem volgens mij geïnspireerd om die volgende stap te maken. En ik ben er eind 2015, begin 2016 bijgekomen. Mm-hmm. En Sport America, dat stond al langer.
Ja, ik weet, het is sowieso ergens 2018, 2019 ook geweest. Want toen woonde ik zelf in die periode in Amsterdam. En toen kwam ik natuurlijk op de fiets naar de studio. Ja, en we zaten volgens mij op een gegeven moment letterlijk ook naast elkaar. Want jullie deden op donderdagavond volgens mij ook iets. En wij hadden op donderdagmiddag altijd de opname van de Sport America podcast. Dus ja, en dan bleef je daar gewoon. Want het was echt wel een beetje een soort van, ja, sportcultuur, kantine vibe daar. Weet je? Het is gewoon,
als help mij.
Ja, en zoals jij naar mij kijkt, zo kijk ik ook wel een beetje naar Jure. Want die Amerikaanse sporten, wie houdt ervan? Zijn toch een beetje de gekkies. Alleen bleek hij ook enorm geïnteresseerd in voetbal. En was dat het raakvlak? Want
zelfs niet, eigenlijk gewoon nog bij jullie aan tafel beland ook.
Ja, er waren echt niet superveel kruisbestuivingen verder tussen FC Afkikken en Sport America.
Neil, dan had je dat gehad, denk ik.
Maar help me even, want dit zijn titels een beetje, dat klinkt schattig en onafhankelijk. Want ik ken Studio Sport van naam.
Ja.
Wat zijn de grote jongens en wat zijn de kleine spelers?
In het landschap, zeg maar.
Als het over voetbal gaat.
Ja.
Hey, ik had vroeger altijd, kon je een abonnement op Fox Sports nemen.
Ja,
voor
nu ESPN.
Eredivisie Live.
Ja.
Nu is het ESPN. En
kijk, dat vind ik wel mooi. Jij bent natuurlijk jarenlang verkoper van televisieabonnementen geweest. Je weet wel precies wat voor voetbalkanalen er allemaal zijn.
Ja, en
dat
hoe dat een beetje ging en hoeveel abonnees er waren. Weet ik
Sport 1, Canal Plus, voor het buitenlandse gebeuren.
Dat is langer
geleden. Ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd de commerciële partij gehad. En over het algemeen was daar in het gewone net, was daar niet echt concurrentie in. Dus het was echt een betaalzender of Nederland 1, 2, 3, zeg maar, die de sportrechten hadden. Later, nu is dat nu wel een beetje met RTL en met Veronica en met Dotalpa is dat er doorheen gekomen. Maar ja, dat was het eigenlijk wel. Gewoon kijken tegen de gevestigde orde. En omdat YouTube er ineens was. En vooral Joris Boerhof had een technische achtergrond bij de tv. Dus die heeft ook een studio zoals hier nagebouwd. Waardoor wij ook tv konden maken voor een andere doelgroep. Waardoor je zelf met ja, ik denk toch wat jonger beeld, wat frisser beeld, wat minder belangen. Dat je over diezelfde sport kon praten in plaats van altijd maar diezelfde namen.
Maar als jij zegt wij, dat waren gewoon hobbyisten, amateurs.
Pure hobbyisten. Neil Petersen heeft, ik denk, een heel goed neusje voor talent gehad. En die is gewoon, denk ik, letterlijk alle mensen die hij wel eens tegenkwam op Twitter, die wel zo'n leuk tweetje hadden over voetbal. Mm-hmm. Daar heeft hij van gezegd, wij hebben een nieuw initiatief, kom eens langs. Kom eens een biertje drinken. En daarbinnen heeft hij een aantal mensen gezegd, jullie moeten het worden. En daarna gingen we heel snel de combinatie aan met journalisten die ook wel eens een ander medium, of ja, ander medium. Het is, nu is het heel normaal dat journalisten aanschuiven in praatprogramma's.
Ja.
Maar dat was toen eigenlijk nog niet. Dus je was of ex-voetballer of presentator. En die combinatie was het hele netwerk. Of het hele landschap. En bij ons zeiden we van tegen die Voetbal International journalist, kom bij ons en kom over voetbal praten. Ja. Jij volgt de hele week die club. Super interessant wat jij te melden hebt.
Eigenlijk, ja. Van mensen die er donders goed verstand van hebben.
Ja, absoluut. En misschien nog wel meer dan sommige talking heads. En het grootste punt.
Is dat daar begonnen? Dat de clubwatcher is tegenwoordig in, het zal jou niks zeggen, maar in voetbal volgend Nederland weet exact tegenwoordig wat een clubwatcher is.
Ja, zij waren wel natuurlijk voor hetgeen, of voor de krant of voor het magazine, waren zij wel al clubwatcher.
Ja, natuurlijk.
Maar dat ze aan het woord zijn gekomen.
Maar ze zijn wel multimediaal geworden, denk een beetje, in die periode.
Het is ook heel grappig om te hebben gezien. Want kijk, het is natuurlijk ook, de meeste zullen 40, 50, misschien wel 60 jaar zijn. En die wordt ineens gevraagd om, ga eens naar een YouTube-show, mm-hmm, gaan een podcast maken.
Ja.
Eerst was het allemaal kont in de krip en dat gaan we niet doen. Dat is voor die zolderkamerjournalisten en allemaal dat soort opmerkingen.
Ja.
Nu, ja, zijn ze misschien wel de grootste factor in het geheel qua content.
Ja, nou ga ik eigenlijk een stap vooruit in de tijd en zeker in de onderwerpen die we aan kunnen snijden. Maar het valt mij wel op dat er nu volgens mij ongeveer 1 miljard voetbalpodcasts zijn.
Zeker.
Dat is natuurlijk ook een beetje een symptoom van het feit dat voetbal zo'n allerjezus grote sport is. Er zijn gewoon zoveel mensen in geïnteresseerd.
Ja.
Terwijl eerst had je maar zoveel zenders met zoveel zendtijd en daar moest het in gebeuren. Nou, dan had je een paar crème de la crème presentatoren die daar dan tussen mochten komen. Maar dit is dus ongelooflijk gedemocratiseerd aan de afgelopen 10 jaar.
Ja, zeker. En het is ook gewoon zo dat bij de grote clubs heb je gewoon, kijk, ik vind het heel normaal in hoe het is gelopen in de podcastrij, dat elke club een podcast heeft. En of dat een professionele is of een amateur, dat vind ik heel logisch. Alleen ik keek wel op dat het Ajax podcast 1, Ajax podcast 2, Ajax podcast 3, Ajax podcast 4. En dan denk ik, ja, hoe ik zelf podcast benader, ik luister naar jullie, dat vind ik leuk. En daar is dat onderwerp mee gedekt.
Ja.
Weet je, het is niet dat ik nog 20 tech-podcasten ernaast hoef te luisteren.
Zeker niet doen. Allemaal trash.
Ja, nou ja, dat is ook in mijn zelfonderzoek ben ik dat natuurlijk tegengekomen. Nee, maar zo luister ik. Zo zoek ik naar dingen die ik leuk vind.
Ja, ja, ja.
Maar het blijkt in de praktijk ook gewoon niet zo te werken. Er zijn gewoon mensen die maandagochtend met Ajax Podcast 1 beginnen.
Ja.
En ze alle 8 luisteren.
Die zijn er zeker.
Als het er 8 zijn.
Ja.
Weet je, en ja, ik weet niet hoe jij het consumeert.
Doe je, niet zo. Nou ja, ik heb dus hetzelfde.
Is jij een favorite? Of zeg je van, nou, ik kijk wel eens.
Ik ben geabonneerd op geen van allemaal.
Okay.
Ik klik er af en toe gewoon een keer één aan. Als ik zin heb in die, heb ik zin in die. Als ik zin heb in Parool, heb ik zin in Parool.
Ja, dus het veel Amerikaanse.
Maar mijn tijd zit helemaal vol, omdat ik echt onziek veel NFL-content consumeer. Er is weinig wat er over de NFL wordt gezegd in podcasts. Wat ik niet heb gehoord. Dus ja, wat er dan nog overblijft dan. Maar, en ik moet zeggen, weet je, ik ga naar het stadion. Ik lees al heel veel nieuws over Ajax. Ik heb de behoefte niet zo heel erg om dan ook nog eens een keertje een uur lang te luisteren naar mensen die dan hun mening geven. Dus ja, als het uitkomt, luister ik wel.
De mensen die er anders in staan dan Jur en ik, die zijn dus met veel meer. Want daardoor kan het allemaal maar bestaan. Want anders zou je zeggen van, het 10e initiatief, die heeft toch geen luisteraar meer over.
Mm-hmm.
Ajax kan heel groot zijn in Nederland, maar ergens moet het stoppen. Ja. Alleen, er lijkt geen eind aan te zitten, zeg maar. En ik moet ook wel zeggen dat het mij niet heeft gemotiveerd om nog iets te verzinnen of nog iets met voetbal te gaan doen. Het enige wat ik had, ik stond onder de douche en ik dacht, nou ja, oké, de laatste tijd het podcastlandschap verandert een beetje. Er zijn best wel wat mensen die ik heb gesproken en die van alles vinden.
Mm-hmm.
Misschien dat ik nog één origineel ideetje heb wat er niet is. En daardoor ben ik wel tekengeld gaan doen.
Ja.
Ik dacht van, dit is er niet. Het enige manier dat je mij nog in een voetbalpodcast krijgt is met een origineel idee. Ja.
Maar laten we even teruggaan naar het eerste of een eerder origineel idee. Want daar ging Randall natuurlijk net in het begin naartoe. Het doorbraak, dat is toch wel de zomer van 2018 geweest, denk ik, toch? Neutrale kijkers.
Ja, uiteindelijk wel. En ik vind dat heel jammer, zeg maar, in mijn legacy. Want uiteindelijk is het FC Afkikker geweest die het podium moet krijgen van de doorbraak. Ik zat gewoon lekker uit mijn heup te twitteren. En er waren mensen die dachten van, nou, dat is best wel leuk. laten we het eens proberen met hem. Alleen toen het daar richting het einde ging. Ik leerde mijn vrouw kennen, had niet zoveel tijd meer.
Maar waarom ging het richting het einde?
Nou ja, voor mij, want zij bestaan nog steeds. Het is wel compleet veranderd hoor. Want het was ooit een YouTube-show na YouTube-show na YouTube-show. En nu is het eigenlijk een soort van Podimo geworden. Ja, het is eigenlijk een podcastnetwerk.
Wat je ook zegt, kijk, er zijn nu een paar luisteraars die zo diep in de voetbalwereld zitten. Die zeggen, wat lul je nou joh? FC Buitenland was natuurlijk gewoon de doorbraak. Dus dat was ook een van de afkikkershows waar ze dan voornamelijk over de buitenlandse competities gingen praten.
Ja.
Maar dat was denk ik, correct me if I'm wrong, maar dat was denk ik voor veel mensen nog een beetje onder de radar. Neutrale kijkers werd wel echt een...
Ja, zeker.
Ik wil niet zeggen fenomeen, maar...
Ik denk niet dat ik meer niche gemaakt heb dan FC Buitenland. En dat was super, super tof. Dat waren gewoon 1500, 2000 mensen die elke week keken naar Chapeau Rizon en mij. Die 6 competities gingen bespreken. Echt, het was een perfecte podcast geweest. Maar dat betekent... Ik wil altijd compleet zijn. Ik kan niet anders werken. Dus het is niet zo dat in Spanje wordt dit weekend gevoetbald. Dat zijn 10 wedstrijden. Dat ik zeg, nou, ik heb de Barcelona-Real... Die ken jij wel, denk ik, toch? Barcelona-Real Madrid.
Van naam.
Die heb ik gezien. Daar ga ik wel... Want zo vond ik altijd dat het op tv ging. Ja. Daar roep je wat over. En de rest is wel gedeeld. Nee, ik wilde weten dat als de degradatiekandidaat... tegen de nummer 7 een wedstrijd om niks... maar stel, daar zit een omhaal in.
Ja.
Een mooi doelpunt zou zijn. Ja. Of een gekke tackle. Dan val ik door de mand omdat ik het niet gezien heb. Dus dat was fucking stoffig. Dat was gewoon een uur en een kwartier. 6 competities. Ik had zelf Turkije erin gefietst vanwege mijn afkomst. En dat wilde helemaal niemand horen. Maar ja, dus dat was super, echt super niche. En er was gewoon een heel klein groepje die dat aan de gang hield. Omdat, ja, ik vind altijd, je hebt interactie nodig om door te gaan. Mm-hmm. Stel dat jullie het super tof vinden om elke maandag hier met z'n tweeën te zitten. Maar je hoort nooit wat van een luisteraar.
Oh, dan
red je het niet. Ja?
Ja, die horen we wel.
Nee, precies. Maar als je dat weghaalt, hoe lang blijft het dan leuk?
Ja.
En dat hoeft maar een klein percentage te zijn. Het moet niet één iemand zijn.
Maar het is wel dubbel hoor. Want in ieder geval voor mij, dat is voor Jur natuurlijk niet zo. Maar het is ook wel werk. Zeg maar, het is al die leuke dingen. Het is al dat moois op één. Maar het is ook wel werk. Want volgende maandag moeten we weer. Dus ik vind dat dubbel hoor. Maar sorry.
Het belang daarvan.
Ja, en de motivatie erachter zit. Want ik vind het nu heel leuk. Maar ik weet dat als er een dag komt dat mijn interesse af zou nemen... ja, dan moet ik toch in eerste instantie flink nog even door. En ik proef een beetje bij jou, want je zegt, je ging daar weg. En toen? Want je levenssituatie veranderde.
Met die situatie, bij mij zeg maar tot op dat moment zeker nog... en best wel lange tijd daarna alles hobbyisme. Dus het is makkelijk praten inderdaad. Wat jij zegt van, ik heb er geen zin meer in, ik ga weg of wat dan ook. Nou, het was namelijk zo... De leukste zomer tot die tijd was 2016 geweest. Waar we EK Daily maakten. Een dagelijkse YouTube-show met mensen in Frankrijk. Want daar was het toernooi. En experts van binnen, buitenland. Leuke gasten, spelletjes. Gewoon 31 dagen lang. Van 8 tot 8 de volgende ochtend bijna. Non-stop. Content maken met leuke gasten om je heen. Dat was goud. Dat had ik thuis ingezet als schat. Dit wordt mijn laatste zomer bij FC Afkikken. Dat was het WK van 2018. Wat uiteindelijk neutrale kijkers heeft opgeleverd. Alleen gingen we die show niet maken. Dus ik was helemaal... Ik had helemaal alles opzij geschoven. Voordat zou mijn einde worden bij FC Afkikken. En toen ging dat niet door. En daar kon ik zo slecht tegen. Ook omdat ik al had bedacht van... Ik ga dit elke dag kijken. Ik ga alles kijken. Ik ga hier mijn mening over geven. Toen heb ik Peter Buurman... die ooit een keer bij een vrijdagmiddagborrel is geweest... en zo werkt het bij mij wel, voelde ik een beetje klik mee. Mm. Die heb ik een DM gestuurd. Zei, Peter, ga jij een beetje dat WK kijken? Hij zei, ja, ik denk het wel, joh, meestal wel. Ik zei, dan heb ik wel een idee. En 3 dagen later, met dank aan Tim de Gier en Anne Janssens... hadden wij goedkeuring van dag en nacht... om te zeggen van, maak het maar bij ons. Want we wisten natuurlijk niet veel van het format. Volgens mij had Peter wel op eigen initiatief... op SoundCloud 1 ding gemaakt... Een tocht naar Groningen staat me bij of zo. Heel experimenteel.
Dat heb ik nooit gehoord, denk ik.
Nee, ja, ik denk dat echt alleen de diehard volgers van Peter Buurman dat kennen. En ja, toen ineens was ik podcastmaker. En wat Jur, die het geluisterd heeft, wel weet over die zomer... is dat het een beetje overrompeld werd. Het was natuurlijk heel pril in het landschap. Maar ineens van iets waar ik best wel van droomde... werd realiteit. Er stonden in het Parool, in de Volkskrant... overal stonden dingen over reviews, recensies. Positieve recensies. Op een gegeven moment hadden ze hier het idee... we kennen iemand bij de balie. Zullen we een wedstrijd daar live kijken met publiek en doen jullie daarna de podcastopname?
Dat is een tent aan het Leidseplein.
Ja.
Waar je drankjes kan doen.
Hebben wij ook wel zo'n
ja, een groot scherm op. Ja, maar dat weet de luisteraar niet.
Ja. Ja. Ja, dan heb je twee grote zalen en twee kleine zalen. Dus we zaten wel in de zijkleine zaal. En toen weet ik nog heel goed dat ik tegen Peter zei: oké, één ding. Volgens mij kon er 100 man in. We vragen geen vrienden en familie, want dan weet ik het wel weer. Dan gooi je het vol daarmee en dan heb je jezelf afgedekt.
Ja, ja, ja.
Ik denk, nou, als iedereen zo lovend is en het lijkt wat iets te gebeuren, dan moeten we dat nu gaan zien. Nou, binnen 3 minuten had die gozer van de balie die invite link weggehaald, omdat het vol zat, zeg maar.
Oh.
Het was €0, maar je moest je wel aanmelden, zodat zij wisten hoeveel mensen er zouden komen. Super initiatief, stonden biertjes in de hoek en mocht je zelf gewoon geld neerleggen als je een biertje pakte. Dus ja, dan zitten er ineens 100 vreemde mensen in een zaal.
Ja.
Dat ik echt dacht van, wow, dit is wel heel vet.
Ja, dat is leuk.
Ja. En toen ben ik echt helemaal... Ik moest nog... Volgens mij liep mijn dienstverband op het einde bij FC Afkikken nog wel net het nieuwe seizoen in. Maar daarna is bij mij alle focus op neutrale kijkers gegaan.
Dienstverband, dit was wel de periode van jouw leven dat je echt al geld verdiende met podcasts.
Ik moet zeggen dat ik van mijn stoel viel. Maar het is Tim en Anne gelukt om seizoen 1 van neutrale kijkers, wat niet bestond en 3 dagen later online ging, gesponsord te krijgen.
Ah.
Dus dat was wel de eerste betaalde podcast. In het eindstadium bij FC Afkikken was er wel een vergoeding.
Ja, want jij zegt, elke dag, elke wedstrijd kijken en het klokje rond content maken, dat betekent dat dat gewoon je fulltime baan, je leven en je ziel en zaligheid is op dat moment.
Dat is wel gecommuniceerd met mijn echte werkgever, wat mijn vader is. En ik werk al, het twitteren, dat gebeurde onder andere op werk, zeg maar, gedurende de dag. Ik heb een hele stoffige, saaie, gezellige financiële baan. Waarin ik, ja, in principe, we zijn een klein familiebedrijf in de bouw, Elektra. Dus ik doe van alles, maar het grootste gedeelte is facturatie en de verwerking van de administratie en dat soort zaken. Dus dan, ik ben iemand die kan dat stoffige werk eigenlijk alleen met een soort van creatieve pulsen tussendoor. Als je mij gewoon daar neerzet, 8 uur lang alleen dat scherm laat doen, dan functioneer ik niet goed. Dus ik moet even een tabblad open, Twitter, even een tweetje lezen of schrijven. Ja, ja, ja. Dat heb ik nodig.
En gewoon van die laptop ADHD en tussendoor moet werk ook nog even gebeuren.
Ja, want het weet je, in een ideale, mijn vader wat conservatiever, wat ouder, die heeft het liefst zeg maar een soort van een heel compleet afgeschermde computersituatie waarin niks opent behalve het administratieprogramma. Ja, daar was de smartphone en dat soort dingen. Maar ik functioneer daar niet zo goed mee. Dus in die combinatie kon ik dan wel een beetje dat voetbal volgen en daar opmerkingen over maken. Dus ik heb nu nog steeds vandaag gewerkt.
Wat lekker, man. Maar je zit hier ook zo enthousiast en blij aan tafel dat ik denk, dit leven van jou is heerlijk.
Nou ja, ik moet zeggen dat ik denk dat je altijd wat moet klagen of vinden om te klagen of te verbeteren of dat soort dingen. Maar in grote lijnen kan ik wel zeggen dat ik heel content ben. Ik had niet verwacht natuurlijk dat... Kijk, het is ook wel een beetje soms willen mensen credits geven van... Ja, je hebt het zelf voor elkaar gekregen. Voornamelijk, weet je, het traditionele voelt nog steeds wel... Je hebt de tv gehaald, zeg maar, kan iemand erover denken. Ja. Zo, als station, maar... Er zijn natuurlijk weinig mensen die de kans hebben gekregen, zoals ik. Jij weet dat natuurlijk niet goed, maar Jur misschien wat beter. Het landschap, dat komt erop neer. Heb jij vroeger gevoetbald zelf, ja of nee? En als je dat niet heel lang hebt gedaan en heel bekend bent bij mensen, dan wordt het heel moeilijk. Ja, dan kan je presentator worden, waar ik echt een hele slechte van ben. Of, of niet eigenlijk, is de conclusie.
Maar wacht even, 2 dingen tegelijk.
Ja.
A, als je geen presentator bent, wat ben je dan wel? En B... Het summum van menig podcastmaker zou het toch zijn om daar vroeg of laat dienstwerk van te maken. Jij ziet het als een hobby die ook wat geld oplevert, maar ik ga potdorie 4 dagen bij mijn paard blijven werken.
Maar ik denk dat je, als je geen presentator bent, wat ben je dan wel? Kijk, de oude route naar iets voorstellen, zeg maar, in de wereld van de voetbaljournalistiek was inderdaad of gevoetbald hebben, dan zit je aan tafel uit te leggen wat er op het veld gebeurt. Of je bent degene die de vraag stelt. En dan ben je dus de presentator. En dat was heel lang de of-of situatie. Terwijl nu, met al die podcasts, is er een tussenweg. En natuurlijk, de podcasts hebben ook wel die presentatoren. Maar ze hebben ook de mensen die zij kennen, waarvan zij weten van, die kijkt op een leuke manier naar voetbal. Of die kan er gewoon leuk over vertellen. En dan
een sidekick.
Precies, dan ben je, eigenlijk is het dus geëvolueerd naar een soort van radioshow. En dan ben je de sidekick van de radioshow. En niet per se omdat je hoog hebt gevoetbald, maar gewoon dat je, nou, wat ik zeg, je er leuk over kan vertellen of heel veel kennis van heeft. De, wat ik ook leuk, die is bij ons in de show geweest trouwens, de hoofdredacteur van, of een van de hoofdredacteuren tegenwoordig van Voetbal International, Pieter Zwart, die is ook doorgebroken omdat hij op een hele andere manier bezig was met voetbal. Hij bekeek het gewoon van een heel sterk tactisch oogpunt. Daar maakte hij hele diepgaande verhalen voor. En op een gegeven moment heeft dat gewoon RVVI gewoon gedacht van, hé, deze moeten we hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje we leven een beetje in de tijd van de self-made voetbaljournalist. En ik denk dat dat 10 jaar geleden nog niet mogelijk was.
Nee, zeker niet. En ik denk ook dat het grappig is, zeg maar, met Pieter Zwart en ik. We kunnen niet verder van elkaar afstaan in de voetbalbeleving, zeg maar.
Maar toch is hij vaste gast, vriend van de show.
Nee, tuurlijk. Maar dat is misschien wel wat het zo'n fijne klik maakt. Maar hoe wij, ik heb echt het idee, what the fuck heb ik net zitten kijken? Dus we kijken met z'n tweeën naar een wedstrijd. En dan gaat hij daarna erover los van wat hij heeft gezien op dat veld. En dan zit ik te bedenken boven wat ik heb gezien op dat veld. En dat kan niet verder uit elkaar liggen. En dat werkt altijd goed, Pieter. Een goede zelfspot. Dat
maar kun
helpt
je een
ook
voorbeeld geven? Want ik heb geen idee wat je dan anders hebt kunnen zien.
Ja, ik ben... Ja, hoe moet je dit iemand uitleggen die niet elke week de hele tijd voetbal kijkt?
Ik denk dat je misschien... Dat heb je met
Pieter Zwart zou het liefst helikopterview naar voetbal kijken. Dus je haalt het weg uit het stadion. Dus je haalt even alle emotie en dingetjes waar ik veel al zit. Ik wil een scherp duel zien. Ik wil dat de tegenstander elkaar uitdaagt. Hij wil naar boven, hij wil geen afleiding. En hij wil zien wat het plan is van de spelers op het veld. Bijna simulatie. Voetbalmanager lijkt heel erg, denk ik, op zijn ideale kijken.
Ja, het is heel erg. Amerika voetbal is nog extremer. Zeker op de aanval heeft elke speler heeft een bepaalde taak die hij moet doen. Weet je, op het moment dat die bal in beweging komt, weet iedereen, de een moet de speler tegenhouden, de ander moet gaan rennen, de ander staat te kijken en die moet op een gegeven moment een bal gooien. En dat is allemaal op elkaar afgestemd. En mensen die heel veel Amerika voetbal kijken en die er veel meer verstand van hebben dan ik, die kijken niet per se naar waar de bal is en waar de bal naartoe gaat, maar die kijken wat er aan de andere kant van het veld gebeurt. Wat zijn die mensen aan het doen? Hoe stellen die zich op? Hoe reageren ze erop? En dat is, dan kijk je dus naar de, ja, dat heet dan de All-22. Dus dat, je kijkt naar het hele team. Terwijl de normale voetbalkijker, denk ik, kijkt gewoon inderdaad naar de bal. En nou ja, de rechtsbuiten heeft hem. Wat gaat hij ermee doen? Weet je wel? Dat is het.
En ik denk in de NFL, zeg maar, dat de touchdown wordt gemaakt. Mm-hmm. En dan komt er van die speler veelal een showtje. En misschien zit er een popcultuurreferentie in. Of het geinig dansje.
Ja, vuurwerk bij.
Daarvan zeg ik, hij is de beste speler op het. Hij is de man. En een Pieter Zwart is eigenlijk, die kijkt naar de stille kracht achter het doelpunt. Zeg
die
maar.
Zegt, hij had niet kunnen scoren als deze man die blok niet had gezet.
Ja, exact. En dat zijn gewoon twee totaal andere perspectieven.
Ja.
Het is analytisch versus emotie, denk ik.
Ja.
In de kern.
Veel emotie.
Ja.
Maar goed, voetbal is wel zo'n sport die bulk van emotie. In ieder geval, als ik tv kijken of de mensen erover aan het praten horen, dan A, kom je er niet tussen. B, je moet ook niet met je beide handen de bek een hete take nemen vanuit de zijlijn als je niks van voetbal weet.
Nee, dat is zeker iets waar ik in de begindagen wel, dat vond ik wel spannend. Alleen, ja, kijk, ik heb je net verteld hoe ik zo'n FC Buitenland maakte.
Mm-hmm.
Van alles kijken, je kan me nergens op pakken. Het enige wat je kan zeggen tegen mij is, ik vind dat onzin, wat jij vindt. Dus niet op de feiten, zeg maar. En dat heb ik altijd proberen te doen. Ik kijk naar waar ik het over heb. En of je, dan kan je het alleen maar met mij eens of oneens zijn. Maar je kan niet zeggen, wat is dit voor blaag? Of hoe komt hij hierbij? Want ik ben geïnformeerd.
Je hebt huiswerk gedaan. Ja, precies.
En dus die ruimte probeer ik altijd gewoon compleet dicht te laten. En ja, je merkt natuurlijk wel, en dat vind ik eigenlijk best wel grappig, als je in zo'n ruimte zit met een grote voetballer. Ik heb gaandeweg het idee gekregen dat ze in het begin altijd even gaan testen. Weet je, gewoon even 2-3 vraagjes zo laten vallen van die linksback gisteren, weet je. En dan testen, kijken van,
ja, hoe die heet.
Weet deze gozer iets van voetbal, ja of nee, zeg maar. En dan is het ook fijn. Dus ik merk daar heel weinig van. Social media is natuurlijk ook heel vaak een gedrocht. Daar was ik ook wel, dat ik dacht van, ja, weet je, met een tv-platform. Ik denk dat je wel mazzel hebt bij een zender als ESPN, dat het een betaalzender is, dat alle mensen die het hebben. Alleen op een gegeven moment is het natuurlijk ook voor een deel gratis geworden.
Mm-hmm.
Maar in het begin zeker kijken de liefhebbers. Dus ja, stel dat ze me niet goed vinden, dan zal er wel iets niet goed aan mij zijn. Maar je hebt weinig mensen, want dat merk je meer, vind ik, bij social media, die zomaar hun mening geven. Die eigenlijk helemaal niet kijken. Maar omdat ze zien dat Jordi wel een kijker is, die zegt, hey, wie is die gozer? Die ken ik niet. Daar maar op meegaan, zeg maar, om daar ellende over te schrijven of van te vinden. Dus daar heb ik uiteindelijk nooit last van. Maar dat vond ik wel spannend. Van het podium, tv.
Hoe kwam je op het idee om helemaal in je eentje een podcast te gaan maken?
Het
begon onder de douche, dat hebben we net al gehoord.
Ja. Gemak. Gemak. Maar heel veel, ik ben iemand die best wel vaak op meest random plekken ideeën heb om te gaan maken.
Echt?
Ik loop heel vaak er ook tegenaan dat ik bij mediapartijen zoals dit iets pitch en dan meer gewoon vanuit mijn enthousiasme. Ja. En dat ze dan zeggen, ja tof, maak maar. En ik denk, ja, maar ik kan niet dat ook nog maken, zeg maar. Ja, weet je, het voelt...
Maken jullie het?
Ja, maar dat is
nodig in mijn leven.
Ik snap de reflex ook wel, maar als je me langer kent, dan is het niet elke pitch is voor mezelf. Ik ben gewoon iemand, en daar ga je ook vaak wel mee de mist in, denk ik helaas, is dat de dag dat ik bij Dag en Nacht Media naar binnen stap en zij faciliteren die kans en het is een fijn bedrijf, dan probeer ik gewoon full-on mee te... Ik ben niet zomaar iemand die hier maakt en die ook bij iemand anders die podcast had kunnen maken. Ik ben dan onderdeel van. Dus daar vind ik, loop je wel eens tegenaan dat niet elk bedrijf er zo in staat. En ESPN is dan natuurlijk wel iets makkelijker om niet daar bij de baas aan te kloppen en te zeggen van, weet je wat wij moeten doen? Mm-hmm. Maar zo medewerker ben ik wel. Omdat gewoon... En ja, waarom in je eentje?
Ja.
Het punt is... Ik ben geen fan van remote opnemen. Ik weet dat jullie het ook wel eens hebben moeten doen.
Ik haat het met passie.
Ja.
Ja.
Nou,
vurig.
Als maar dat die mensen uit Canada niet gewoon even naar de studio wilden komen.
Dat is echt bizar.
Ja.
Flauw.
Ja,
maar als ik dat nooit meer hoef te doen, zou ik mijn leven gelukkiger maken. En ik heb ook een hekel aan remote calls.
Ja.
Zeker met meer dan twee mensen. 1-op-1 is kantje boord te doen.
Ja.
Met z'n drieën wordt het al kut.
Helemaal eens. Dus dan stopt het eigenlijk. Op het moment dat jij een idee hebt waar het woord dagelijks in zit. Nou heb ik Peter Buurman ben ik tegengekomen in mijn leven, die ik zo gek heb gekregen. Maar ja, het maakt het gewoon heel moeilijk om het te realiseren. Dus daarvan dacht ik, wat ik verzin moet alleen te maken zijn. En ja, zo laagdrempelig als kan. En toen eigenlijk het gekke was, de hele lijp vaststelling was, zoveel gepraat al in de microfoon. Weet je, nergens moeite mee. Ik had het bedacht. Ik dacht, nou cool. Ik ging zitten achter mijn laptop. Er kwam geen woord uit. Ja, echt waar.
Kan ik me voorstellen. Dacht,
kan ik me niet voorstellen, want ik ken hem dus al heel lang.
Nee, maar ik kan me dit niet wel vaak meegemaakt.
Jawel. Maar ik dacht, met dat twitchen, dat is een kleine coronaperiode dingetje wat ik gedaan heb tussendoor. Mag je eventueel zo meer over vragen. Maar ik dacht, ik kan dus livestreamen, achter mijn laptop in mijn eentje zitten praten. Alleen, daar is wel een chat die je bezighoudt. Mm-hmm. En die chat was er niet.
En je voelt de luisteraars over je schouder zo.
Ja. Dus toen dat helemaal weg... Toen heb ik aflevering 1 heb ik uitgeschreven en voorgelezen. Toen dacht ik, ja, maar ik kan niet 90 dagen iets voorlezen. Nee, dat wordt niks. Nee. Toen gaandeweg ben ik mijn vorm gaan vinden met wat steekwoorden hier en wat steekwoorden daar. Om en soms wel het gewoon op te schrijven, maar dan wel uit je hoofd, zeg maar.
Het is wel grappig, want ik heb alleen de laatste aflevering geluisterd, omdat daar stond iets van een einde of iets, een punt achter, whatever. Ik vond die titel, denk, oh, deze is afgelopen. En dat bleek het gewoon de laatste aflevering van seizoen 2 te zijn. Dus dat is blijkbaar nog een seizoen. En wat ik vooral opvallend vind, is als ik jou nu hoor praten versus wat ik daar kon luisteren. Daar praat je heel langzaam en beheerst en met die lage stem van je.
Dat is geen bewustie, maar dat kan ik je wel toelichten. Want
ben je best wel vurig.
Jawel. Maar ik ben nu, ik heb nu het podium bij jou gekregen. Dus dan moet ik wel pakken, toch? Het kan niet achterover leunen. Nee, maar heel toevallig. Ik heb 4 dagen gedaan over het einde van seizoen 2 Tekengeld.
Oh, echt?
Ja. Vrijdag was de deadline. Dus dat betekende dat we op ESPN zelf wilden we door tot 1 uur.
Mm-hmm.
Dus was ik heel laat thuis. Toen heb ik nog een beetje externe notes kunnen regelen. Dat afgespeeld. De volgende dag had ik een vrijgezellenfeest. Wat iemand bedacht had, dat om 8 uur 's ochtends begon.
Jezus.
En met een bus na een festival naar huis, naar Amsterdam. Dus hoef ik ook niet te vertellen hoe ik erbij zat.
Nee.
En toen de laatste dag dacht ik van, nou oké, ik moet nu even de roundup doen van alles wat nog is gebeurd. Maar voor het eerst echt, denk ik, in lange tijd is er superveel gebeurd op die dag. Dus ik had dag 1 iets van 6 transfers. Dag 2 iets van 6-7 transfers. Toen dacht ik, ik maak nog een roundup. Was ik gewoon 20 minuten naam aan het oplepelen. Meer was het niet. Ja, dit is ook niet het einde dat het verdient. Dus dat werd aflevering 4. Mm. Daar heb ik nog gewoon mijn dingetje kunnen doen. En wat vragen beantwoord van luisteraars. Dat vind ik eigenlijk... Het is van in al mijn drang naar originaliteit is een mailback aflevering super niet origineel. Maar ik vind die wel heel fijn. Gewoon, ik vind dat ik hele toffe luisteraars heb die altijd weten... Iets leuks te vragen, iets origineels te vragen. En dat maakt het in zo'n zomer zo makkelijk om te werken. Ja. Kijk, iemand kan ook vragen, wat is de beste transfer van Ajax? Ja, who cares?
Dat vind ik, ik lees dan, jij vraagt dan een vraag en ik lees eigenlijk altijd eerst de vraag door.
Ja.
Omdat ik dan denk van ik heb wel dingen, maar ik even kijken en meestal staat het er allemaal in.
Ja.
Maar het is wel elke keer staat er wel iets van, wie had je nog bij Galatasaray willen zien? Weet je wel, dat soort, dat is dan Jordi's favoriete club. Misschien na, tegelijk met Ajax.
Ja. Ja, maar, het zit ook wel vaak.
Spelbaar zit er ook wel bij.
Het antwoord van de luisteraar zelf zit ook al in de vraag, zeg maar. Dus dat is alleen maar dat ze het mij willen op laten lepelen. Ja. Dat ze toch wel weten wat ik ga zeggen.
Of je het ermee eens bent.
Ja.
Maar ik ben wel even benieuwd, omdat Jurjan die zegt, ik verbaas me dat Jordi niet in zijn eentje voor de microfoon de tijd vol kan praten.
Ik heb hem niet vaak stilgezien, denk ik.
Nee, dat geloof ik direct.
Is,
en echt veel van. De meest trouwe volger van. Echt, als ik heb een keer een doodsaaie nieuwsbrief ben ik begonnen.
Mm-hmm.
Dat was een tip van Jur hier in de uitzending. Hij weet toch altijd te vinden als ik wat ga maken. Dus ja. Dat vind ik tof. Maar dan snap ik dat hij een beeld bij mij hebt. Dat 5 cent erin en drie kwartier.
Ik gun dit kwartje, maar.
Nee, maar ik heb 2 keer in mijn leven een podcast proberen starten in mijn eentje.
Mm-hmm.
En beide keren liggen tot op de dag van vandaag stil. En ik merk dat als ik in zo'n podcast een interview doe, dan rijd ik daarvoor naar Breda. En dan hou ik dat interview Helmond trouwens. Ik was naar Helmond gereden. En toen kwam ik weer thuis en had ik een interview met iemand anders in Amsterdam. En dan heb ik al die footage thuis liggen en heb ik een verhaal bedacht. En dan heb ik YouTube-video's gekeken, heb ik mijn huiswerk gedaan. En dan ligt er een script en dan moet ik die gaan inspreken. Dan denk ik, kom er niet uit. En dan heb ik het ingesproken, denk ik, is niet goed. En dan ga ik een cursus stemacteren doen, ben ik weer onder de mensen. Ah, dat gaat fantastisch. En dan heb ik helemaal een idee, een nieuwe inspiratie. En dan zit ik weer op die zolder in mijn eentje voor die microfoon. Uitstelgedrag.
Ja?
Ja. Ik,
maar dat, in jouw situatie zou dan echt voice-over zijn bijna.
Dat of is voice-over. Alleen, eigenlijk is het dat ook. Maar daarom, als ik hier zit en het is niet live, maar ook al was het live, ik krijg die tijd al vol. Het is geen moeite voor mij om hier uit mijn woorden te komen. Alleen,
we er allemaal weinig moeite
alleen
mee hebben.
Ik kan in mijn eentje op mijn zolderkamer ook lang niet wat ik hier
eigenlijk zeg met zoveel woorden is, dus is dat je mij mist.
Ja.
En jou nodig heb in het leven.
Ja, vaak dat ik je mis, maar nog vaker dat ik een gat in mijn ziel voel.
Zo voel dat onmisbaar is wel lekker hoor.
Ja. Je aanwezigheid is bijna net zo groot als je aanwezigheid nu soms is. Als ik je nodig heb.
Hey, maar ik heb wel even een leuke vraag van de luisteraar tussendoor. Die is wel relevant, omdat we het natuurlijk over verschillende podcasts van Jordi hebben gehad. In verschillende settings. En Jefrim die vraagt zich af, je hebt verschillende vormen podcast gemaakt, zoals Alleen, Teken Geld,
ja,
met een groep mensen, Hekkensluiters, onder eigen vlag, Schiet Volgt Je Media, en onder vlag van podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Welke vorm van podcast maken bevalt je nou het meest en welke het minst?
Eerst waren er geen smaken en toen was denk ik Dag en Nacht Media de perfecte plek. Om in het nieuwe landschap, in het nieuwe succes van podcast in Nederland, denk ik dat Dag en Nacht echt de perfecte plek was. Nu zou ik ten alle tijde zeggen, Schiet Volgt Je Media met mijn eigen ding, wat een beetje grapje is, zeg maar, vanuit een WhatsApp groep qua naamgeving. Maar ja,
Maar is dat in je eentje, Schiet Volgt Je Media?
Ja, uiteindelijk wel. Ik heb wel fictieve aandeelhouders, dat weten ze. Ik weet ook niet of ze dit gaan checken, dan worden ze weer heel boos. Maar ik vind het leuk om met het idee te spelen dat we een concern zijn.
Mm-hmm.
Maar ik pitch veel dingen wie ik ga doen wel bij deze drie mensen. Maar het betekent niet dat ze daadwerkelijk op papier iets hebben te zeggen in dat bedrijfje.
Klankbordgroep.
Savage.
Ja.
Als ze horen dat je ze nu een klankbordgroep hebt genoemd, staat vanavond bij je thuis.
Alleen wat echt heel moeilijk is, dat kan ook zijn. Kijk, ik wil natuurlijk veel disciplines beheersen. Dat vind ik leuk om te ontwikkelen. Ik hoef niet. Ben niet zo bedreven als jij dat je zeg maar die podcast edit wil perfectioneren. Maar ik wil wel dat Tekengeld luisterbaar is, zeg maar. En al dat soort dingetjes wil ik gewoon mezelf aanleren. Alleen wat echt heel moeilijk is, is vooral het verschil wat er is ontstaan in een hele korte periode, is dat we nu gaan naar een soort van banner marketing reclame rondom podcast. En daar,
er zijn er te veel, er zijn te weinig luisteraars. En we hebben heel veel mensen die minder beginnen luisteren, omdat ze gewoon verzadigd zijn.
Ja.
Ik hoor ook mensen zo van, jongens, jullie zijn echt mijn vijfde favoriete podcast.
Ja,
die eerste vier krijg ik al niet meer afgeluisterd. Nee. Dus,
En dat zie je natuurlijk ook in het totale imploderen, denk ik, grotendeels van de CPM en dat soort dingen. Maar in Nederland, of tenminste voor mij, is het haast onmogelijk gebleken om een passende sponsor bij zo'n product te vinden. het is te klein, het duurt te lang. Het is echt gewoon. Het lijkt wel of je niet wordt serieus genomen, terwijl je, als je niet binnenkomt namens zo'n tussenpartij, zo'n grote
ook
partij.
De ironie van het feit dat voetbal zo'n gigantisch grote sport is. Want als ik reclame-euro's heb en budgetten die op moeten in de voetbalwereld, dan zijn er natuurlijk legio van plekken waar ik die kan besteden. Zoals je...
Absoluut. Alleen het is zo dat door het veranderen dat neutrale kijkers begon met auto.nl. En die begon met Kicks, VV Kicks en een initiatief van... Nee, niet VV Kicks, gewoon Kicks. Een initiatief van de KNVB, allemaal kleinschalig. En auto.nl wilde echt geen auto's verkopen. Alleen 10, 15, 20.000 mensen voor de rest van hun leven hebben een glimlach als auto.nl. Dat verhaal zou ik heel graag willen verkopen. En dat is gewoon moeilijk. En dat zeg jij terecht. Want er zijn ook een heleboel grote partijen die geld willen stoppen in voetbalcontent. Maar dan krijg je een Zalando die tegen Peter en mij zegt... Dit is het spotje. Dit wil ik dat jullie gaan inspreken. Zeg, ja, maar wij zijn 30 dagen lang dagelijks. Wil je 30 keer hetzelfde? Waarom nemen we niet 3, 4, 5, 6 spotjes op? Maken we het leuk, weet je, origineel. Nee, dankjewel. Dat is dan de gesprekken waar je... En terwijl je je gaat een keer een koffie drinken bij auto.nl. Je verzint een origineel idee. Ik weet, in het eerste en tweede seizoen van Neutrale Kijkers... Mensen wisten niet eens meer dat het gesponsorde content was, die van Kicks. Dat waren die luisteraarsbrieven over hun avonturen bij een amateurclub.
Oh ja.
Die ingezonden brieven. Dus mensen konden schrijven naar hun meest memorabele moment in het amateurvoetbal. Daar zaten zulke grappige en prachtige inzendingen bij van de luisteraars.
Elke amateurvoetballer heeft dit ook. Weet je. Het is gewoon iedereen die dan gevoetbald heeft, heeft meteen, als je hierover nadenkt, heb meteen zeker 3 momenten waarvan je denkt, ja, dit zou, hier wil je andere mensen
op de lat als die erin was gegaan. En dan heb je het
solo.
Over.
Wacht even, bedoel jij nou dat iedereen die amateurvoetbal speelt een mooist moment heeft? Of bedoel je nou dat dit onderdeel was van die campagne? Want ik snap het even niet.
Nee. Wat hij bedoelt is dat elke amateurvoetballer die heeft zo'n verhaal.
Een vraag die heel erg tot de verbeelding spreekt. En zij hebben het toen verpakt in een soort van... Ja, weet je, het was een beetje het segment dat gesponsord werd door die sponsor.
Ja.
En daarin kwamen dus die ingezonden luisteraarsbrieven.
Hmm. Wil je ook want de Kicks was geloof ik een partij die ervoor zorgde, vooral voor expats, dat als je voetbaltraining wil doen, maar geen vrienden hebt of geen kennissenkring hebt bij welke club je dat moet doen, dan kon je gewoon een avond een training doen.
Oh,
met allemaal like-minded mensen.
Ja.
Maar dat heb ik heel snel zien veranderen. En dat kan ook, kijk, ik heb natuurlijk mijn baan en ik kan niet 100% daarmee bezig zijn. Alleen, ik vind het zo teleurstellend, zeg maar, dat je eigenlijk heel moeilijk maar op die manier nog reclame kan maken. Op een leuke manier. Het is bijna van, dit is te goedkoop. Bij Puma gaan we dit niet doen.
Ja.
Kom maar als je 500.000 euro wil. Ja, hoezo?
Zal dat in principe exact de rol is die Dag en Nacht Media zou moeten vervullen, ook voor ons.
Mm-hmm.
Ik zie wel dat er is wel een nieuwe... Ja, ik weet niet of de luisteraars dit boeit, maar jou wel. Er is een nieuwe stroming aan de gang. En ik weet niet supergoed wat ik ervan vind. Maar dat het voorheen altijd was van, nou, we hebben een nieuwe adverteerder en we hebben deze talking points, doe maar wat je wil. Dat was een post zo. Op een gegeven moment werd het, nou, we hebben een nieuwe adverteerder, dit zijn de talking points, maar je moet wel dat vermijden, dit erin doen en die 3 punten raken. Oké, iets veel eisender. Inmiddels is het gewoon van, deze adverteerder die wil wel een spotje dat hierover gaat, gaan jullie maar pitchen wat jullie invulling zou zijn van die campagne. Waarbij ik dan denk, oké. Dit was vroeger jullie rol om te pitchen op adverteerders. Ben ik nou jouw werk aan doen? Maar goed, even dat cynisme daar gelaten. Want ik kan dat. Ik heb dat geld liever wel. Dus ik doe hier wel aan mee.
Tuurlijk.
Maar ja, die adverteerders krijgen blijkbaar een stapje bij beetje iets meer macht. Maar komt wel een beetje creativiteit voor terug in de plaats, heb ik het gevoel.
Ja, exact. Nou ja, ik ben natuurlijk door middel van het zelfstandig gaan. Bij ons bedrijf gebeurt het nog niet. Dus ik kan daar niet over meepraten. Okay. Maar ergens klinkt het wel fijn. Ik snap zeker het cynisme wat jij aanhaalt van hallo, de tussenpersoon die deze match maakt en geld verdient, die hoeft nu niks meer te doen.
Ja.
Maar als je daarvoor terugkrijgt dat je er zelf invulling aan kan geven op een leuke manier, ja, dat zou wel interessant zijn.
In deze studio en we drinken ook die koelkast al leeg. Dus ik ben niet per se ongelukkig mens.
Nee.
Maar het is wel een nieuwe dynamiek.
Ja, ik heb het wel bescheiden aangedaan vandaag, moet ik zeggen, qua drank op tafel.
De avond is jong.
Ik doe ook rustig. Ja, ik ben altijd pro-creativiteit. Maar ik denk dat het, als jij het hebt over van wat is de functie van wie in dit traject. Er zijn ook mensen die helemaal niet gebaat zijn of zitten te wachten op die creatieve vrijheid.
Ja.
En die moet je nog steeds bedienen met, kijk eens, ik heb een spotje voor jou. Ja. Wil je dit voorlezen? Komt goed.
Ja. Vraag van Lahazi tussendoor, een van de luisteraars. Wat is buitenspel?
Zegt hij terwijl hij een colaatje erbij pakt.
Even kijken, dat kunnen we alleen maar zo doen. Ja, maar dit is slechte content.
Dit is een
goede
voor
YouTube is dit goed. Dit is, maar dit kan ik in de podcast.
Ja, zet twee flesjes neer. Deze tafel is nu een speelveld.
Ja, dit is
de Heineken Silver is een keeper.
Deze twee zijn verdedigers. En we zijn op hun helft aan het spelen. Dit is de bal en dit is de speler. Zijn collega mag niet voorbij deze twee als hij de bal speelt. That's it.
Ja.
Dus als hij hier staat en hij paast hem nu, dan is hij te laat. Is hij buitenspel, wordt er afgevlacht, gaat het niet door.
Dus je mag niet de bal schieten naar een medespeler die voorbij de verdedigers van de andere...
Uitgezonderd
waarom
keeper.
Is dit zo?
Zo.
Nou ja, vroeger was het niet zo. Maar vroeger lag het tempo ook heel erg laag van voetbal.
Wat ik voor me zie is dat als buitenspel niet bestond... dan kon er altijd één aanvaller gewoon dicht bij de vijandelijke keeper blijven staan.
Ja, klassieke balletjeswachter.
Een hele grote
klassieke balletjeswachter is een term.
Ik wou net zeggen, als jij gewoon als je jong gaat voetballen... dan speel je in het begin nog niet meer buitenspel. Dat komt pas als je op een groot veld gaat voetballen. In het begin speel je halfveld en heb je geen buitenspel. Dus misschien hebben ze dat nu veranderd, maar vroeger niet in ieder geval. En dan had je inderdaad gewoon, ja, zeker op een wat lager niveau... van die jongens die dachten van, ik heb helemaal geen zin om te rennen. Ik ga gewoon lekker hier bij de keeper in de buurt wachten. En als die bal in de buurt komt, probeer ik hem erin te schieten. En dat werkt nog best wel op dat niveau. Dus,
maar ja, hier komt jullie branche naar voren, want de technologie werkt niet. Het is natuurlijk millimeter gelul aan het worden. En het is een heel vervelend iets in het zijn van voetbalanalyses. Arbitrale dwalingen. Dat is niks vervelender dan na een wedstrijd toe moeten praten over de scheidsrechter.
Mm-hmm.
Maar ze hebben zo'n grote rol dat het niet anders gaat. En nu zijn er wat technische ontwikkelingen, maar die zijn nog niet je van het. Nee. Waarmee ze, dit moet heel makkelijk meetbaar zijn van is iemand buitenspel? En dan... op de opvatting, wat is buitenspel?
Het is meetbaar, alleen precies dat. De definitie van wat vlaggen we af en wat niet, dat maakt het heel erg lastig.
Ja, en de mensen die met emotie kijken, daar wordt het heel moeilijk voor op het moment dat deze voor jou gelijk staan, maar een millimeter van zijn kicks.
Nou, ik ga even een kleine shout-out maken naar mijn girl Evelyn Austin. Dat is de directeur van Bits of Freedom.
Ja.
Die zijn zij heel erg voor privacy en enzovoort.
Mm-hmm.
Dus die vindt het sowieso al niet per se noodzakelijk dat overal zoveel camera's hangen. Maar haar standpunt is heel erg dat A, als je een analyse doet op het aantal scheidsrechtelijke dwalingen, zegt ze, nou, dan kom je ook maar amper aan de 5%. Het leeuwendeel van de beslissing is juist. En wat je daarvoor moet inleveren om het naar 100 te krijgen, is spellen stilleggen, een boel emotie en al die dingen, die technologie, die investeringen.
Maar, er zijn denk ik wat kleine tweaks te doen waarmee je er wel bent. Als je nu al kijkt, bijvoorbeeld alleen de toelichting. Kijk, je moet het zo zien.
Er komt steeds iets anders, want dit is in de NBA, is dit al veel langer aan de gang.
Ja.
In Amerika hebben ze al veel langer hulpmiddelen. En daar hebben ook gewoon Amerikaanse journalisten hebben geschreven, toen Europa een beetje begon met het voetbal, met die camera's, mij is Premier League op een gegeven moment begonnen, toen zeiden ze zelf een bereidje voor.
Want
het aantal fouten, het aantal echt duidelijke foute beslissingen gaat naar beneden. Maar de impact en de heisa die er komt over de resterende fouten wordt keer 10 groter. En dat zie je. Want inderdaad, er worden minder fouten. Er worden dingen hersteld. Echt duidelijke...
Je bent minder bereid om
hele duidelijke rode kaarten die geen rode kaart waren. Wamberto in de bekerfinale tegen Utrecht. Dat wordt tegenwoordig gewoon gecorrigeerd. Dat gebeurt niet meer. Dus dat is goed. Maar die paar momenten waar de VAR op gekke momenten niet ingrijpt. Of dat het inderdaad millimeterwerk is. Dat je eigenlijk zegt van... Kijk, als ze precies op mijn lijn staan, dan is het geen buitenspel. Ja. Dat is ooit een keer... En dan is het de punt van een nop en dan is het wel bij... Kijk, daar ontstaat enorm veel heis over. Dus die paar kleine dingen die we er niet uitkrijgen, die leveren enorm veel gezeik op. En dat zie je nu, daar zit voetbal middenin. En als ik naar Amerika kijk, gaat dat ook niet weg. Want het blijft... Het punt is, er is wel een camera en er worden wel lijnen getrokken. Maar uiteindelijk zit er weer een andere paar menselijke ogen die daar dan weer iets van moeten gaan vinden. En die belt dan, zeg maar, nu dan in voetbal, krijgt hij een signaal op het veld. En dan moet de scheidsrechter gaan kijken. En die heeft dan overleg met de andere scheidsrechter die ver weg zit. En die naar de beelden kijkt. En die moet dan overleggen van, goh, ja, heb je het fout gedaan? Moeten we terugdraaien? Ja, daar zit persoonlijke emotie in. Er wordt druk gespeculeerd over dat de ene scheidsrechter meer in staat is om zijn eigen fouten toe te geven dan de andere scheidsrechter. Daar zijn heel veel voorbeelden van. Ja, zolang...
Je moet dat ook niet door collega's laten doen. Dat is vanaf dag 1 al mijn punt. Die mensen die erover gaan van... Hey, wil je kijken naar deze beelden? Want ik denk dat er een fout in zit. Die moet extern opgeleid zijn. Dat moet niet jouw collega zijn.
En de man op het veld moet in mijn ogen ook niet de uiteindelijke beslisser zijn. Want die heeft eventueel de fout gemaakt. Misschien is wel een hele grote fout in de halve finale van de Champions League.
Ja, dat hele stadion staan en die persoon te kijken. Die weet precies wie het
en
is.
En zeker als het de thuisploeg is die er voordeel bij heeft. En als je er terugdraait, dan wordt iedereen boos. Ja, dat is heel veel druk. Dus in Amerika is het gewoon heel simpel. Dat wordt dan New York genoemd. In New York zitten al die... daar wordt het allemaal bekeken. En New York beslist. Punt. Maar New York zegt, nee, dit is een foute beslissing. Het is... Ja.
New York is in die zin dus een gezichtsloos persoon.
New York is wat we in Nederland Zeist noemen. Daar zit dan de KNVB. Dus dat is zeg maar het gezichtsloze plek waar dan de. Dus ja, zolang de man op het veld die tussen de emoties staat. En we hebben door de jaren heen echt top scheidsrechters gehad. Die het echt, ben ik oprecht van overtuigd, geen reet kon interesseren. Die gewoon echt gewoon kijken van, oh ja, ik heb het fout gedaan. Draai me terug, prima. Maar ik weet ook zeker dat er mensen zijn die op dat moment hebben van, ja shit, weet je wel. Ik heb er al een paar keer naast gezeten. Nu dit weer. Nee, ik vind niet dat het overtuigend bewijs is. Ik blijf bij mijn beslissing. Zolang je die speling houdt, dat die ruimte er is. Dat je in ieder geval niet zeker kunt zeggen dat je dat eruit hebt gehaald. Denk ik niet dat je deze discussie gaat weghalen. Want het blijft altijd de interpretatie van één persoon op dat moment.
Hoe sick dat dit onderwerp zelfs in deze podcast gewoon een ding kan zijn.
Het is in die zin niet alleen voetbal. Het is technologie en de toepassing daarvan.
Ja.
En hoe dat dan samenwerkt met mensen.
Als je het heel extreme keus maakt. En ik heb een aantal keren in mijn leven in een stadion gezeten. Ik heb 2 jaar lang een seizoenskaart gehad voor Go Ahead Eagles. Ik kom uit Deventer, dus dat is prachtig. En toch tegenover jullie schaam ik me of ben ik terughoudend een mening te hebben over voetbal. Want ik weet er natuurlijk 10 keer minder vanaf. 100 keer minder. Maar ik neig wel op mijn onderbuik naar de romantiek van het mensenwerk.
Ik snap wat je zegt.
Maar is dat nog te veel in?
Maar kijk, in de tijd dat Maradona was Engeland uitschakelde met zijn hand, dat hij de bal in de eerste sloeg. Het is de meest fameuze gemiste call, denk ik, in de geschiedenis van de voetbalsport. Dat is voetbalromantiek. Maar in die tijd kostte dat, tussen aanhalingstekens, misschien een paar duizend euro, misschien een paar ton, weet ik veel wat.
Precies, de belangrijkste.
Op het moment dat de spits van Argentinië nu Engeland uit het WK slaat in de kwartfinale en dat wordt niet teruggedraaid en dan heb je het over miljoenen, miljarden aan een economische verschuiving. En dan kun je zeggen van, dat moet je los van elkaar zien, voetbal is de sport, kan je zeggen, maar de belangen zijn te groot. We kunnen het heel makkelijk ondervangen met techniek, dus waarom zou je het niet doen?
Maar als je een cynische buitenstaander bent als ik en die rol even mag spelen, dan werkt dit toch ook heel erg dat kerm en kreun een rol op de grond in de hand. Je wil toch zoveel mogelijk aandacht en camera's op dat moment vestigen dan.
Ja, dat is een probleem waar de voetbalsport in mijn ogen nu dan weer middenin zit. Maar ja, ook daar merk je wel dat het een tegenbeweging is. Dat als het, er worden nu alweer regels gemaakt tegen als het te opzichtig is.
Het is gewoon zo, de voetballer doet alles wat geoorloofd is
om
te winnen. En zodra jij bepaalde dingen, regels in het spel houdt waar iemand van kan profiteren, zullen ze het doen. In eerste instantie, als iemand op de grond ging liggen, was het goed als je de tegenstander dan even de bal uit zou schieten. Maar op een gegeven moment was het niet meer nodig. Alleen bij hoofdletsel. Nou krijg je clowns die pakken hun hoofd vast.
Ja, tuurlijk.
Zo snel gaat dat. Dat is echt gewoon, jij thuis op de bank kan je geen voorstelling maken bij de motieven van zo'n speler, zeg maar. Van wat hij bereid is te doen om te winnen. Of vanuit een andere cultuur of een andere opvatting. Of wat dan ook. Het is gewoon, het heeft geen 3 maanden geduurd, denk ik, voordat de eerste neppelerij was dat iemand als hoofd greep.
Ja, maar dat is natuurlijk van alle tijden. Ik bedoel, ik ken ook wel verhalen van voetballers die, als het even niet ging en de coach had even een paar minuten nodig om wat dingen uit te leggen. Knieblessure, behandeling erbij. Even, ja, precies. Weet je, keepers, de keeper er wordt op gewacht. Kijk, een speler die moet buiten de lijn en dan gaat het spel door. Maar de keeper, daar wacht je op. Want ja, je kan moeilijk met een lege goal verder voetballen. Dus
kan wel, zou leuk zijn. Maar
ja, misschien voor de toekomst. Dat soort dingen is van alle tijden. Maar het is wel, het loopt nu wel zodanig de spuigaten uit. Kijk, ik ben Ajax-supporter, dat weten jullie ook. Ik heb me groen en geel geërgerd afgelopen seizoen aan Ajax. En voor een groot deel omdat het voetbal niet meer om aan te zien was. Maar ook omdat dat de overhand begon te nemen. De maniertjes, het zuigen, het gedoe. Tot de trainer aan toe. Zelfs op dat moment was Heitinga was trainer. En die zet op een gegeven moment, volgens mij in de bekerfinale tegen PSV. Xavi Simons die drijft de bal op langs de zijlijn. En hij zet echt heel, ja,
uit het blok.
Hij mag natuurlijk het veld niet op. Maar hij gaat helemaal tot waar hij mag. Alsof hij in zijn pad gaat staan. Ja, zoals voetballer. Kijk, Xavi is een hele goede voetballer. Die zal er niet van onder de indruk zijn. Maar die ziet wel in zijn ooghoek ineens een gestalte. En hij gaat best wel een flinke gozer. Ineens zo. En dan denk ik van, ja, je bent de hoofdtrainer van Ajax. Weet je? En dat is een beetje nu. Het intimideren, het zuigen, het uitlokken. Dat heeft zo de overhand genomen. Ik bedoel, het laatste wat we het over zeggen. Daarna gaan we gewoon weer verder met dingen die niet over Ajax gaan. Maar een van de eerste dingen die de nieuwe trainer van Ajax zei, Marie Stijn, die zei, Dat wil ik niet meer zien. Ik wil het Ajax.
Dat heb ik zelfs meegekregen.
Ja, met de maniertjes. En volgens mij heb ik dat al eerder in de podcast. Want ik was voor het eerst een lange tijd trots op mijn club op dat moment. Ging ook weer heel snel over daarna. Maar die zei meteen van ja, dat gedoe wil ik niet meer zien. En iedereen had echt zoiets van, nou, ik ben blij dat het gezegd is. Kunnen we nu gewoon weer door met hopelijk voetbal. Nou, daar wachten we nog steeds op. Maar ja, dat was wel, dat bereikte wel echt een kookpunt. Want die bekerfinale, dat was echt verschrikkelijk.
Ja, en deze luisteraarsvraag dan. Want in principe, ik weet niet of het wel eens benoemd is, maar ik heb veel geluisterd, niet alles. Waar komt jouw desinteresse in het voetbal vandaan?
Mijne?
Ja.
Nou,
met twee jaar...
Kijk, weet je, ik cultiveer desinteresse graag heel erg. Want als je nerd bent, je moet je ergens op af kunnen geven. Weet je wel? Dus ik vind moppen op voetbal best wel grappig. En vooral mensen in de zeik nemen die dat wel echt heel serieus nemen. Want dat vind ik gewoon hilarisch. Maar nee, ik heb die desinteresse niet echt. Ik vind WK kijken ook heel leuk. Maar ik vind voetbal leuk voor de gezelligheid.
Ja.
Ik vind een Marvel film kijken ook leuker met z'n tienen. Alleen, die zou ik in mijn eentje ook nog wel gaan kijken. Voor voetbal is het gewoon, het maakt mij niet zoveel uit wie er wint. En het maakt mij ook niet zoveel uit wat er allemaal
mag aanstaan in de kroeg.
Ik vind in het stadion zitten nog steeds heerlijk.
Ja.
Ik ben laatst met een vriendin naar Heracles Almelo geweest. Die speelde tegen Go Ahead. Ja, daar kan ik wel van genieten. Maar ik vind het ook prima als die wedstrijd voorbij is. En ik heb 3 biertjes achter te kiezen. En we gaan de hort op, weet je wel.
Daar ben ik ook van overtuigd. Dat zeg ik ook tegen Joost. Die vroeger bij ons, Joost Schellevis, die ook wel. Die vroeger bij ons hier ook een van de vaste, van de oorspronkelijke makers was. Zeg ik ook van ja, ik weet 100% zeker dat je meegaan naar Ajax echt wel leuk gaat vinden.
Tuurlijk.
Want het is, weet je.
Vind ik ook leuk.
Je komt uw auto die trappen op, die felle lichten. Dus er hangt een ambiance daar. Die, al snap je de helft maar van wat er op het veld gebeurt. Het maakt geluid, het doet dingen. Je hebt daar fans die dit vinden, je hebt daar fans die dat vinden. Weet je, het is een hele happening om mee te maken. En dat blijft zo. Gewoon bij zijn. In die zin, het afgezaagde bij zijn is meemaken. Is in voetbal gewoon heel erg waar.
Ik had een van mijn eerste beste vrienden, die was altijd voor PSV en die kwam oorspronkelijk uit Eindhoven. En toen ben ik een keer met hem gewoon voor zijn plezier eigenlijk meegeweest naar een wedstrijd van PSV, ik denk FC Anderlecht. Dat zal Champions League zijn geweest.
Yeah.
En ik weet nog heel goed dat ik dat stadion voor het eerst binnenkwam. En dan kom je zo'n trappetje op en dan loop je door een poortje en dan zie je opeens al die lichten en opeens al die mensen.
Zo'n Europese wedstrijd.
Opeens al die herrie om je heen. En ter plekke viel het kwartje. Ik zei, dit is heerlijk. Het is magisch om hier binnen te lopen. Ja,
en dan moet je nog voorgaan. Jij zit daar dan als een soort van neutrale kijker. Je bent over Go Ahead, maar je gaat er niet zo in op. Als die gasten die al 2 uur voor de wedstrijd aan het tanken zijn. Ja. En die de rest van hun weekend in ieder geval zien vergaan als het slecht gaat, zeg maar. Ja, en als het dan goed gaat en je bent daar met je maat. Het is een enorme uitlaatklep ook veel.
Tuurlijk, maar gaat het in zijn algemeenheid niet echt samen of alleen al, zeg maar, qua cliché sport en nerd zijn?
Tuurlijk, dat zou kunnen. Maar ik vind het ook heerlijk om me af te zetten tegen iets waar de meeste mensen van houden. Vind ik lekker.
Ja, zo op die manier.
Zo zit ik gewoon in elkaar.
Maar het is niet zeg maar een soort van nerd community breed. Dat het niet zou passen.
Dat heb ik niet.
Hoe groot een nerd ben ik als het aankomt?
Hij is die guy die de dag na Ajax Spurs tegen mij zegt, het is maar een spelletje. Volgens ze nieuwe kansen.
Ja.
Kijk,
toen is de pot nog weinig gestopt.
Dat kan ik begrijpen.
Ik moet wel zeggen, als ik eerlijk ben, ik snap het wel. Het is gewoon niet mijn ding.
Nee.
Alleen ik heb in stadions gezeten. Ik heb de competitie gevolgd. Ik was PSV-fan. Toen kon ik toen had je de FIFA en dan kon ik het elftal dat PSV toen had gewoon corrigeren in FIFA 2000. Weet ik veel. En ja, die tijden in mijn leven heb ik ook wel gehad. Maar ja, die interesse echt weg.
Echt, want veel dingen in het voetbal die neigen al snel naar nerdgedrag, vind ik. Ik heb een hele database gemaakt voor de Turkse competitie, omdat die vroeger niet in voetbalmanager zat.
Mm.
Ja, veel nerderiger wordt het niet. Maar ook het verzamelen van dingen of die nieuwsbrief is denk ik veel nerderiger wordt het niet dan dat.
Is Formule 1 niet nog beter voor de nerds?
I don't know.
Ik denk dat het heel vergelijkbaar is. Alleen in Formule 1 heb je natuurlijk, als je het over nerding hebt. Ja, kijk, er zijn natuurlijk nerds die dan het hele technische aspect van de sport met de aerodynamica en dat soort dingen.
Ja, daar
zit natuurlijk een nerdhaakje aan. Maar verder, kijk, we hebben natuurlijk met de, hoe heet hij ook weer? Arno heet hij, geloof ik.
Ja?
Die,
Bakker.
Ja, die, we hadden toen iemand hier in de show. Die deed een heel belangrijk deel van de technische infrastructuur op Zandvoort.
Ja.
Dus ik ben toen ook daags een week voor de Formule 1 ben ik daarheen geweest. Die allemaal laten zien. Super interessant. Onwijs nerdy. Maar je kan exact diezelfde reportage maken bij de Arena. Of bij een stadion tijdens het WK.
Wat ik lekker vind aan Formule 1, ondanks dat ik dat ook niet kijk, is daar heb je wel, heel de wereld kijkt één wedstrijd. En dat is veel meer een soort van gedeelde...
Ja, dat is natuurlijk ook het aantrekkelijke van een WK voor de passieve kijkers.
Het zijn wat is het tegenwoordig, 20, 21 wedstrijden. Het zijn al best wel veel trouwens, maar het zijn 21 wedstrijden in een jaar.
Ja.
Dus dat is het verschil.
Weinig commitment voor nodig ook, thuis op de bank.
Maar dus dat zou je dan moeten vergelijken met de 21 grootste wedstrijden van de Champions League finale en de halve finale.
Klinkt als een goede podcast. De 21 grootste wedstrijden van voetbal.
Ja. Net als ieder ander. Ja.
Misschien als jij straks onder de douche staat, dat je daar een leuke draai aan kan geven.
Nee.
Ik zou die vraag van Arnoud Wokker nog wel willen stellen. Is dat wat?
Ja, zeker. Ik wil zeker. Ik had ook nog wel. Maar nee. Misschien dat we het game even moeten parkeren voor in de bonusaflevering. Dat is misschien wel.
Dat is een goede teaser.
Ik heb dan nog wel wat leuke vragen
forum,
bij.
Het forum een keer.
Er is namelijk. Ik heb mijn tickermail natuurlijk ook openstaan. Ik krijg toevallig net het persbericht binnen. EA Sports FC 24 kicks off ratings week with the reveal of the 24 top-rated men and women's players. Dus ik ben wel even benieuwd hoeveel Jordi er daarvan uit zijn hoofd, of hij het lijstje kan. Maar de vrouwen zal ik je besparen, maar de mannen mag je... Maar goed, dat dus in de bonus. We gaan nu even door dan met de vraag van Arnoud. Die hier trouwens min of meer een beetje op aansluit.
Oké. Okay. Arnoud Wokker. Deze man heeft een weg met woorden waar anderen geen weg hebben. Er is geen enkele eredivisie-speler die uit de kast is. Waarom heeft mannenvoetbal zo'n achterhaalde... Er stond nog een ander woord tussen. Macho-cultuur waarin iets heel normaals als gay zijn kennelijk gewoon niet kan. En dan kwam er een gratis tip van Sophie achteraan. NOS-podcast De Schaduwspits als toevoeging.
Ja, erop. Ik weet wie die gemaakt heeft inderdaad. Waarom? Dit is zo...
Als woordvoerder van het spel voetbal.
Ja, van voetbal.
Moet jij hier toch een antwoord op hebben?
Van de helft van de wereld met andere gedachten. Er zijn in de eredivisie inderdaad niet. Er zijn internationaal de afgelopen jaren wel steeds... Het is te schandalig voor woorden, want het zijn enkele. Het zijn volgens mij op één hand te tellen.
Het haalt iedere keer zonder uitzondering het nieuws.
Ja.
Als er eentje ergens uit de kast komt, is het meteen in de hele voetbalwereld nieuws. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de positie.
Ja. Maar is het,
ik denk dat de druk...
Maar is dit een voetbalspecifiek ding? Want dit is natuurlijk internationaal ontzettend aan de gang in alle branches, alle vakgebieden en overal ter wereld. Er is niet voor niks zoiets als uit de kast komen of Pride Weeks nodig. Maar is het in het voetbal erger?
Ik weet niet of het erger is. Ik denk voetbal is natuurlijk wel wereldwijd de grootste.
Ja.
Dus daar heb je... Dat is zo immens groot in alle landen met alle. En die hebben allemaal dezelfde...
En spreekoren. Want dat is natuurlijk waar voetbal zich in die zin bij andere versus andere sporten een beetje in onderscheidt. Is dat het stadion natuurlijk zich laat horen. En ook vaak op manieren die we eigenlijk niet willen terughoren. Maar dat is wel onderdeel van de realiteit nog op dit moment.
Ja, maar zal een spreekoor jou remmen in om dat te willen delen? Of is het echt gewoon... De angst voor het dagelijks leven.
Nou, misschien niet eens voor
jezelf. Ik denk echt dat het gewoon voor het dagelijks leven is. Gewoon dag in, dag uit, grapjes, schijntjes, onder de douche. Teamgenoten die achter je rug een beetje gaan keuvelen.
Denk ik ook.
Dat hele spreekkoor. We hebben, hoe heet het gehad? De keeper van ADO Den Haag. Stefan Posma. Nou, daar is een filmpje van gecirculeerd. Met de strap-on. Daar hebben ze...
Die was niet eens gay, voor zover ik weet.
Nee, zeker niet. Dat was zijn partner. Dat was een vrouwelijke partner. Maar daar ging de eerstvolgende wedstrijd, heel klote voor hem, moesten ze spelen tegen Ajax. Groot stadion, grote achterban, ludiek. Die gooiden allemaal zo'n ding op het veld. Nou, kan je zeggen, onsmakelijk, kan je ook zeggen, origineel bedacht.
Zou die wedstrijd dus gestaakt zijn?
Ja, absoluut. Wel een keer het leuk dat het voor wat anders dan bier is. Maar daar bleef het bij. Dus daarom zeg maar in de gedachtegang dat...
Nou ja, er is natuurlijk ook een begeleid liedje toen ontstaan.
Zeker,
maar misschien
is het... Want juist in de krochten van het voetbal zou het geen zak uit moeten maken. Ik geef het te doen aan de allergrootste ter wereld. Wat wel zou helpen natuurlijk om het normaal te krijgen. Maar die daar staan zo in het oog van miljoenen mensen de hele dag door... Maar hier hebben we gewoon een voorbeeld. En dan wat jij zegt, misschien...
Toen ik voetbal keek, toen was het homo ook wel een van de favoriete woorden in het spreekhoor.
Maar is dat niet het probleem? van ons vocabulaire aan zich.
Ja,
pas wel.
Het is niet voetbal, is niet voetbal eigen.
Het is, nee, het is gewoon maatschappelijk.
Ik weet niet of dat ze...
Mijn vriendin geeft les op een middelbare school... en die moet ook kinderen corrigeren als ze elkaar uitschelden met homo... om uit te leggen dat het geen scheld wordt.
Nee, maar als wij het aan tafel hebben over vrouwen in de IT... wat natuurlijk ook een item is... dan is het woord rolmodel valt altijd.
Mm-hmm.
We hebben rolmodellen nodig. Die zijn er blijkbaar volgens de vraag van Arno nul.
Ja. Nou ja, de rolmodellen in het voetbal zijn de vrouwen. Alleen, ja, dat heeft nog niet zoveel impact als dat een man zou hebben.
Nou, leuk dat je daarover begint, want daar heeft Sofie ook nog een vraag over. Gaat Eredivisie vrouwen ooit in de buurt komen van de populariteit van Eredivisie mannen?
Vind ik heel moeilijk in te schatten. Met name omdat zij gaan hun eigen publiek aanboren en creëren. Het is niet zo dat de mannen voetbalkijkers gaan niet ook dat doen. Dat hadden we al lang kunnen zien. Kijk, ik vind het heel tof. Er was laatst een campagne volgens mij in Colombia. Toen hebben ze besloten, competitiebreed, om het embleem door tweeën te zagen op de shirts. Om aan te geven van jongens, wij zijn één club. We hebben een mannen- en we hebben een vrouwenploeg.
Ah.
En die steunen jullie, want jullie steunen de club en niet de mannen of de vrouwen. Dus die speelden allebei met een half ding. Schijnt dat ze de interesse bij de... Want dat is eigenlijk, denk ik, wat ze op de marketingbureaus gedacht en gehoopt hadden. Juris voor Ajax. Dus hij is ook voor de Ajax-vrouwen. Maar zo werkt het niet.
Nou, ik ben wel voor de Ajax-vrouwen, maar ik ga niet kijken. Dat is een beetje ding.
Nou ja, dat is best wel een groot probleem in de sport. Die draait op kijkers.
Als ik spot Sepp en het staat aan op ESPN... en het is dan toevallig Ajax-Twente. Twente is dan in vrouwenvoetbal echt wel een topclub, zeg maar. En het is Ajax-Twente of PSV. Feyenoord heeft niet echt een vrouwenteam. Maar
voor de goede orde, het was geen aanval op jou. Het was een voorbeeld van de gemiddelde voetbalkijker.
Om even als voorbeeld te geven. Ik wil wel eens blijven kijken, maar... Ik vergelijk het met mannen Ajax en het is heilig. Ik plan alles daaromheen zo ongeveer, weet je wel.
Ja, precies.
En dit is gewoon van, Ajax Twente is. En dat is de topper in menig jaar. Ik heb geen idee wanneer het is. Ik zie het toevallig, weet je wel. En dat geeft wel het verschil in interesse natuurlijk aan.
Dat is ook,
ik ben nog steeds wel voor Ajax.
Het is ook raar, want er is natuurlijk bij wijze van... als jij
maar
nu...
welke club deed dat halve symbool? Want ik vind dat...
De hele competitie in Colombia. Ik heb een filmpje, Colombia. Kan ik wel versturen dan voor de show notes. Ik
zal het even opzoeken. Komt
ja, show notes, het is belangrijk.
Ja.
Dus ik denk dat zij zijn natuurlijk iets nieuws aan het creëren, aan het aanboren. Alleen, ja, hoe lang heeft voetbal zelf nodig gehad aan de mannenkant om dat echt eigen te maken?
Het gebeurt wel steeds meer natuurlijk. Je had in de aanloop van het vrouwen-WK, dat natuurlijk net geweest is, had je een briljant, in mijn ogen briljant clipje van de Franse voetbalbond.
Ja.
Die hadden dus, Randall, dat zal jij niet gezien hebben, maar ze hadden dus een soort van highlights filmpje gemaakt, waarin je de grote Franse sterren, dus Kylian Mbappé, en dat ze die zie je dus doelpunten maken en acties maken. En dan denk je van, dit is gewoon een wedstrijd van Frans zelf. Maar dan laten ze dus zien dat het de fabricage is, dat het helemaal niet die jongens waren, maar dat die goals en die acties dus werden gedaan door de Franse nationale vrouwenelftal.
Maar hoe zielig is het dat je dus als man zit te kijken naar een vrouw die een wereld actie maakt, dat je denkt, who cares? En dat je dan het gezichtje van een man erop zet en denk je,
maar dat is goed.
Het was super confronterend.
Ja, volgens mij was de eindtekst was ook eigenlijk niet zo heel veel verschil, hè? Weet je wel, de vraag.
Ja.
Maar
dat is er wel. Ik snap, kijk, er is gewoon verschil.
Je hoeft het niet te bagatelliseren. Je hoeft niet te doen alsof het hetzelfde is.
Je kan toch gewoon zitten. En ik vind het altijd, het leukste vind ik dat mensen erop afgeven qua niveau. Maar heel eerlijk, waar je bij de mannen voor bent. En zeker in Nederland is dat dus vaak een Nederlandse club. En als je een beetje pech hebt, is dat ook niet Ajax, PSV of Feyenoord. Dan is het voetbal, ten opzichte van hoe het ooit bedacht is, of hoe het gespeeld kan worden door de grootte der aarde, is het ook niet zo goed, hè?
Hmm.
Dus waarom is dat ineens dan zo'n factor? Dat snap ik nooit zo goed. Ik heb zeker de eindtoernooien steeds gekeken van de vrouwen. En je ziet wat de pijnpunten zijn. Maar ik heb me ontzettend vermaakt. Afgelopen zomer was ik met mijn vrouw en kinderen naar een café om Nederlandse dames te kijken.
Lachen.
Ja, hoe ik zou met geen haar op mijn hoofd die mijn kinderen mee zou laten nemen in hun leeftijd die ze nu zijn, 2 en 5, naar een café waar mannen voetbal kijken. Maar dat is, het is iets nieuws. Wordt het ooit zo populair? Weet ik niet.
Zal lang duren.
Zal lang duren, maar er valt natuurlijk ook wel hetzelfde argument te gebruiken als wat jij net terecht zei. Elke keer als er een man uit de kast komt, is het wereldnieuws.
Ja.
Elke keer dat er een nieuw record is bij vrouwenbezoek, omdat het hele gerichte wedstrijden zijn. Dus een Spaanse bekerfinale. Ja. Of dat je, dan staat er altijd 80.000 man kwam.
Mm-hmm.
Dat blijft ook nog wel een dingetje, zeg maar. Want het grootste probleem is natuurlijk, mensen willen er wel een dagje van maken. Maar elke zaterdag bij Ajax tegen Twente op de toekomst, daar komt niemand.
Ik vind wel ook dat clubs hun vrouwenteams gewoon moeten huldigen als ze winnen. als buitenstaander heel terughoudend en toch wel mening.
Maar doe je nu specifiek op het voorval met Ajax dit seizoen? Of?
Ik dacht dat dat vaker gebeurde dan alleen dat.
Nou, er is wel vaker een huldiging geweest. Maar de grote fout die ze bij Ajax hebben gemaakt is dat ze dachten van ja, we zijn het seizoen bij de mannen enorm in mineur geëindigd. Mm-hmm. Dit is niet het moment voor een feestje, dus we gaan de vrouwen niet huldigen.
Nou, als dat jouw gedachtegang is, dan moet je echt heel lang even in de spiegel gaan kijken of alles goed met je gaat.
Nou, volgens mij de mensen die dat hebben besloten zitten er over het algemeen niet meer nu.
Nee, dat is wel een voordeel. En het was ook goed dat het niet werd opgepakt. Maar je speelt met dit soort dingen, speel je helemaal de tegenstanders, de haters, enorm in de kaart.
Ja. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Volgens mij is dat ooit op jouw radar gekomen, omdat Nidia van Damn Honey op een gegeven moment aan ons vroeg van joh,
kennen jullie
iemand die hier iets mee kan? Want wij willen graag gewoon dat dit aandacht gaat krijgen.
Ja, ik vond het heel lief om Nidia daar proberen zo goed mogelijk in die uitzending. Ook natuurlijk geen voetbaldier, maar om dat te behandelen, dat deden ze ook goed.
Ja, uiteindelijk is er wel iets georganiseerd, toch?
Er is volgens mij in combinatie zelfs met FC Afkikken. Is die avond is er een feest gegeven in een ruimte.
Ja, wel vet en terecht ook.
Ja.
Ja.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden, zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En onze gastnerd van vandaag was Jordi Jamali.
Hey, ik hoop dat het is meegevallen, mensen. En anders dan moeten jullie maar eruit.
Stel die vraag aan Randal.
Ik moet zeggen, social media.
Inhoudelijk lag ik te slapen. Maar de sfeer onderling vond ik fantastisch.
Gelukkig,
ik heb er wat
goed
van geleerd.
Te
ja, nee, je bent een waardig uithangbord voor de mensen die niet van voetbal houden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? We hebben al je podcasts al genoemd.
Ja, daarom. Dat is,
ik denk niet dat er nog veel geheimen zijn.
Ja, Twitter nog steeds. Ik zit in hetzelfde kamp dat ik het maar Twitter blijf noemen. Ja. Ondanks, ik weet niet hoe lang dat nog duurt.
Heb je Jurians mening gehoord daarover? Die zegt, het is fijn dat het nu geen Twitter meer heet. Want Twitter was mooi en dat is nu verleden tijd. X is lelijk en dat... Kan ik
we hebben gewoon een schitterend grafperk met een mooie grafsteen erop. Met
ja,
Twitter.
Maar weet je wat het ding is? Dat maakt het wel zo eindig, zeg maar. Want ik, Blue Sky en al dat soort initiatieven. Ik ben verliefd geworden op Twitter. Ik heb helemaal niks met social media.
Er zitten een paar leuke mensen wel.
Ja, daarom. En je merkt ook wel de aantrekkingskracht. Want iedereen die de hele tijd roept, ik ben weg. Die roept dat steeds op Twitter. En die is er ook gewoon nog steeds. Weet je, prima. Ik snap, ik vind het ook dat het vervelend aan het worden is. Maar... als je gaat, dan moet je gaan, vind ik. En dat lukt een boel mensen niet. Maar dat is ook de aantrekkingskracht. Maar het maakt het zo definitief eindig. Omdat het hele concept van... weet je, heel vroeger heb je natuurlijk wel een keer Facebook gehad. En dan, wij hebben elkaar nu gesproken. Dus kunnen we daar... Er was zo'n drempel op. En
was ooit wel.
Het mooie van Twitter is gewoon dat je iemand op basis van zijn en jouw interesses kon gaan volgen. En daar rechtstreeks een interactie mee kon hebben. En ik vind het heel jammer. Want ik denk niet... ik weet niet of dat met mijn leeftijd te maken heeft of gewoon mijn binding. Ik denk niet dat er voor mij een nieuw platform gaat komen.
Nee, daar ben ik het mee eens. Het was een blessing and a curse dat er een paar grote monopolisten waren. Het was heel naar, omdat die te veel macht kregen en die het nu dus ook kunnen slopen.
Ja.
Maar het was heel fijn omdat iedereen er wel zat.
Ja, absoluut. Het zal gemist worden.
Meer informatie over ons staat op onze website als mnot.nl en join je onze Slack. Ja, het chatkanaal. Dan gingen 2300 charmante capabelen en een heel gezellige nerdje voor. En die stellen vragen aan onze gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Dat staat jou wat moois te wachten. Als een stadion zo mooi pronkt het clubhuis in jouw vizier. En daar ben je van harte welkom.
Ik ben aangesproken trouwens door mensen dat er nog een meetup moet komen dit jaar.
Dat weet ik heel goed, ja.
Ja, dus dat moeten we wel
vierde
even...
Het kwartaal is nog niet eens in zicht, joh. We zijn nog niet eens half.
Nou, vier kwartaal is redelijk in zicht, vriend.
Ik weet trouwens al waar ik de vierde meetup voor het clubhuis dit jaar wil doen. Ik weet inmiddels ook ongeveer een week dat het waarschijnlijk gaat lukken. En ik ga jou dat zometeen wel vertellen als de microfoon
vroeger waren we partners, Randal.
Nee, dat is niet waar. Daar heb ik trouwens letterlijk gisteravond...
Nice.
Ben ik dacht.
En mocht je nou denken van, god, dit was leuk over voetbal. Dan ben je waarschijnlijk een van de weinigen. Maar in dat geval, kom lekker naar Hashtag Voetbal. Want we praten daar heel vaak.
Op ons geluk, ja.
Ik heb trouwens bij hoge uitzondering... want we hebben natuurlijk het kanaal waar we de gast aankondigen... vragen voor de luisteraar. Ik heb bij hoge uitzondering deze aankondiging
gedaan,
ook in Hashtag Voetbal gedaan. Ja. Ik denk, ja.
We moeten mensen hier naartoe halen.
Die paar mensen die niet in het Vragen van de Luisteraar kanaal zitten... die moet ik
wil me niet tegen. Jullie hebben dat goed gedaan, lieve luisteraars. Ik was alleen nog niet halverwege de lijst. De lange lijst met voordelen. voordelen van het worden van vrienden.
Oh, nou, ga jij lekker verder dan.
30 euro per jaar of 3 euro per maand. Wat is het? 36 euro per jaar. Oh, je moet niet liegen. Maar dan krijg je wel 4 meetups, toegang tot het clubhuis, stickers en biervultjes door je brievenbus. En je hoort de podcast eerder dan de rest zonder reclame. En een heel erg mooie bonusaflevering die wij hier in de studio zometeen nog even voor jullie op gaan zitten nemen. Merch zit op onze webshop. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.